Onlangs werd het mij duidelijk dat er in ons bloed heel veel informatie zit. Dat was toen ik moest bloed prikken, moest even wat gecheckt worden. En toen ik bij de huisarts kwam die wat had gecheckt, die gaf me nog net geen hand, maar feliciteerde me wel met de uitslagen. Dus nou, daar ben je ook weer blij mee. Maar ze zei ook, per ongeluk heb ik ongeveer alles aangevinkt, waardoor meer dan 30 dingen waren gecheckt. En dat krijg je dan tegenwoordig netjes in je mailbox. En nieuwsgierig als ik ben ik al die dingen gaan uitzoeken. Waar is het allemaal voor? Ik heb hier de lijst. Bijvoorbeeld thyroïd stimulerend hormoon. Of alanine minotransferase. Maar dan wel tussen haakjes ALAT SGPT. Sommigen denken ja natuurlijk. En ik denk echt van waar heb je het over? Maar ik heb het onderzocht. En wat blijkt, als je naar je bloed gaat kijken, dan zit daar heel veel informatie in. Informatie bijvoorbeeld over je schildklier, je nieren, over je hart, over eiwitten, witte bloedcellen, rode bloedcellen. Het kan van alles zeggen over ongeveer alle organen, je nieren natuurlijk ook. Het bloed geeft eigenlijk een indicatie van hoe gaat het met je. Het zegt niet alles. Maar het zegt wel wat, tot veel. He, dus op het moment dat je weet wat de waarden in je bloed zijn, geeft dat informatie over je fysieke gesteldheid. En ik zat daar te wachten tot ik geprikt zou worden. En er zaten er allerlei mensen, ook mensen die dat gewoon doen om anderen die bloed nodig hebben, gewoon hun gezonde bloed te geven. Toen dacht ik, goh, dat is ook interessant. Er zijn mensen die het nodig hebben om bloed te krijgen van iemand anders, om gezond te blijven. Dus dan stap je ook weer zo'n wereld binnen en dat zet je dan toch aan denken. En als er dan dus iets niet met je helemaal goed is, dan kun je dat dus vaak ook zien in je bloed. Die informatie is natuurlijk wel kunstig door God bedacht. En eigenlijk ook aan ons gegeven. Vandaar dat je ook ziet dat in de Bijbel dat bloed een essentiële rol speelt. De Bijbel zegt zelfs, het leven zit in het bloed. Leviticus 17 vers 11 zegt het zo. Het leven van het vlees is in het bloed. En God zegt, ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven de verzoening te doen. Dus er zit leven in het bloed. En hij geeft bloed om leven te geven aan ons. Sterker nog, het is het bloed dat door middel van het leven in dat bloed verzoening bewerkt, zegt God. Dus dat bloed, daar zit heel veel in. Eigenlijk verbindt ons bloed, zoals God dat bedoeld heeft, ons aardse lichaam met de hemel. Want het leven van God zit in het bloed. En door de zondeval is dat leven als het ware eruit gegaan en kwam de scheiding en was het bloed van de mens, je zou kunnen zeggen, verontreinigd en niet geschikt om in de nabijheid van God te zijn met het lichaam eromheen. Het kwam los te staan van de geest van God. Maar God wilde dat terug. God wilde als het ware ons bloed weer helemaal gezond maken. Zodat we weer in zijn nabijheid zouden kunnen zijn. Zodat wij dat leven van hem daar weer helemaal in terug zouden vinden. En al die negatieve bloedwaarden door dat leven van hem overschreven zouden worden. Dat is hoe God het bedoelde. En vandaar dat je vanaf het begin van de Bijbel al ziet dat bloed een belangrijke rol speelt bij het herstel van de mens. En bij het herstel van de relatie tussen God en mens. Bijvoorbeeld Hebreeën 9 vers 22 zegt, bijna alles wordt volgens de wet, dat was dus voordat Jezus kwam, door bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Dus God die zegt het zelf zo, er moet iets met dat bloed gebeuren. Want anders kan ik niet vergeven, kan ik niet herstellen, kan ik niet de relatie vernieuwen. Dus daar gebeurt wat mee. Dus als je daar dan zo die uitslagen ziet, dan kun je daar informatie uit halen. Maar je kunt dus ook gaan doordenken, wat betekent dit nou ook voor de geestelijke kant van het bloed van ons leven met God. En God die gaf dus in dat Oude Testament op een bepaald moment aan Mozes en Aaron en het volk, gaf hij dus een offerdienst. Toen moest er dieren geslacht worden volgens hele specifieke voorschriften en daarmee vloeide er bloed en God zei op het moment dat jullie dat trouw doen, Je doet dat zelfs dagelijks. En de hoge priester die jullie vertegenwoordigt doet dat jaarlijks één keer op een heel bijzondere manier. Als dat bloed op die manier vloeit, dan zie ik het bloed dat vloeit op die plek die ik geheiligd aan jullie heb gegeven. Dan zie ik dat als herstel van de relatie tussen mij en jullie. Dan kan er, als dat gebeurt, kunnen wij met elkaar weer in verbinding zijn. Dat was de oud-testamentische offerdienst. En toen kwam Jezus, toen werd het zeg maar wat wij dan zeg maar Pasen, Goede Vrijdag en de hele aanloop daar naartoe noemen. En toen kwam Jezus en we zullen vandaag zien dat Jezus dus zijn bloed gaf om dat dagelijkse en jaarlijkse offer, die offerdienst die continu door moest gaan, in één keer voor altijd te beëindigen door zijn bloed te geven. Hebreeën 7 vers 27 zegt het zo: Hij, Jezus, hoeft niet, zoals de andere hoge priesters, elke dag eerst offers op te dragen voor zijn eigen zonde, want die had Jezus niet, en dan voor die van het volk. Dat heeft hij immers voor eens en altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Dus het bloed van de mens was verontreinigd. De Bijbel noemt dat zonde, waardoor er oordeel was. De offerdienst die er was, gaf elke dag, jaarlijks, een terugkerende herstelmogelijkheid. Maar Jezus kwam uiteindelijk om voor eens en altijd ons bloed weer helemaal in orde te maken, zou je kunnen zeggen. Om ons helemaal te reinigen. Toen hij zichzelf offerde, vloeide zijn bloed. Hebreeën 9 vers 11 zegt het zo, en 12... Christus daarentegen is aangetreden als hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. Het is voor ons. Hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent dan de tabernakel die er toen was en de tempel die er later kwam staan, die niet door mensenhand is gemaakt en die niet behoort tot onze schepping. Daar hebben wij niet met onze tengeltjes aangezeten. Hij heeft voor eens en altijd is hij het hemelse heiligdom binnengegaan. En dan niet met bloed van bokken en jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. En zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Amen. Ja, we zouden nu al eigenlijk kunnen stoppen. Maar omdat we toch nog wat tijd over hebben, ga ik er iets aan toevoegen. Ja? Want het bloed van Jezus bevat ook informatie. Kijk, ik heb hier een lijst met informatie over mijn bloed. Maar wij hebben het woord van God met informatie over het bloed van Jezus. En dat leven zit in het bloed. Dat bloed zegt alles over wie Jezus is en hoe het met hem gaat. En het bloed zegt alles over wie wij zijn en hoe het met ons gaat. Wat de waarheid is over ons leven. Het bloed van Jezus geeft ons cruciale informatie die ons helpt om in deze wereld waar zoveel gebeurt, waar zoveel op ons wordt afgevuurd, waar zoveel aardse menselijke dingen gebeuren, om te blijven zien op Jezus en te blijven vertrouwen op de nieuwe schepping die we zijn in hem. Petrus zegt het zo, 1 Petrus 1 vers 18 tot 20. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd. Bedankt voorouders. Maar met het kostbare bloed van Christus. Als dat van een lam zonder smet of gebrek. Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen. En nu aan het eind van de tijd is hij verschenen omwille van u. Het kostbare bloed van Jezus. Daar gaan we naar kijken. Want dat is zo ongelooflijk rijk. De informatie die daarin zit is zo ontzagwekkend, indrukwekkend. Het kostbare bloed van Jezus geeft ons heel veel nuttige info over wie Jezus is en over wie wij zijn. En we gaan daarnaar kijken met als uitgangspunt een bijzondere opmerking in het Oude Testament. Als je ziet dat God aan Mozes en aan Aaron instructie geeft over hoe Aaron als eerste hoge priester, hoe hij dat jaarlijkse offer moet brengen. En dan is het logisch dat wij denken, ja natuurlijk, dat moet hij dan doen door bloed op dat verzoendeksel te doen van de ark. Als je de Bijbel kent, dan weet je, dat is de plek waar dat bloed moet vloeien. Dat is een beeld van Jezus, het lam van God. Maar er gebeurt nog iets anders. En dat lezen we in Leviticus 16 vers 14. Hij moet met zijn vinger wat bloed van de stier op de verzoeningsplaats sprenkelen. En 7 maal wat bloed op de grond ervoor. Vind je dat niet opmerkelijk? Dus de instructie die God geeft aan de hoge priester, beeld van wat hij daar doet is verzoening tussen God en de mens, is dat hij niet alleen bloed op die verzoenplaat moet doen, maar ook 7 keer op de grond daarvoor. Hij moet, als je dat gaat lezen, eerst een stier voor zichzelf en voor zijn familie slachten. Vervolgens moet hij dan een bok voor het volk slachten. En dan moet hij ook nog een bok levend laten. Die wordt dan in de woestijn gestuurd. Misschien ken je die bok wel als Azazel. Die wordt dan zo vanuit het oosten de oostpoort de woestijn ingestuurd. En dan zie je dat hij dan vanuit de tempel door het Kidrondal in Jeruzalem komt op een plek die wij kennen als... Welke berg? De Olijfberg. Ja, daar kom je dan terecht. En welke tuin heb je daar? Gethsemane. Interessant. We hebben het hier over een plek waar de offerdienst kwam. En we zagen dat Jezus het offer is wat God voor eens en voor altijd gaf. Ja? We zien dat die hoge priester in het oude verbond als beeld van de komst van Jezus niet alleen bloed op die plaat moest plengen, maar ook 7 keer op de grond. En weet je wat nou zo opmerkelijk is? Als we heel goed gaan kijken, en dan zitten we in het hart van Pasen en de opmaat naar Pasen. Als we heel goed gaan kijken naar wat Jezus kwam doen, naar wat Jezus deed op die dag voordat hij uiteindelijk uitriep, het is volbracht. Dan zie je dat hij 7 keer... vanuit 7 plaatsen in zijn lichaam het bloed op de aarde liet vloeien. Dus de hoge priester in het oude verbond moest 7 keer het bloed op de aarde laten vallen. En we gaan ontdekken met elkaar dat Jezus 7 keer zijn bloed op de aarde liet vallen. En daar zit betekenis in. Dat is de lijst met de betekenis van zijn bloed. Dat is de lijst met de betekenis van onze redding. Dat is de lijst die jou en mij hoop geeft. Dat is de lijst die mij kracht geeft. Dat is de waarheid over ons leven. Dat is wie we werkelijk zijn. Dat is het denken voorbij. Dat is de verwarring voorbij. Dat is de leugen voorbij. Dat is de depressie voorbij. Dat is de uitzichtloosheid voorbij. Dat is het nieuwe leven. En daarom kijken we naar Jezus. Want je gedachten zijn zo onvruchtbaar als je alleen maar kijkt naar wat er gebeurt. Kijk naar het bloed. En kijk naar de waarden. En zie hoe goed die zijn. En dan zien we Jezus zijn weg naar het kruis starten in Gethsemane. Lucas 22 vers 39 tot 44. Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem. En toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen, bid dat jullie niet in beproeving komen. En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. En hij bad, Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. En hij werd overvallen door doodsangst en bad nog vuriger. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Het is de eerste keer dat niet de hoge priester het bloed van een ander op de grond laat vallen, maar dat het bloed van de hoge priester zelf op de grond valt, om daar een eeuwige verlossing voor ons te verwerven. Het eerste bloed is het bloed op het gezicht van Jezus. Het zweet was zo intens. De angst en de druk, de veroordeling was zo ongelooflijk dat zijn druppels zweet bloed werden. Waarom? In Genesis 3 vers 19 lezen we: in het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. Dit is na de zondeval. En dit moest hersteld worden. En dat moet door het bloed van Jezus. Jezus wordt de nieuwe Adam genoemd. In hem, door hem, wordt de vloek weggenomen. En wij worden met hem gered. Wij zijn met hem gered. En onze oude natuur wordt beëindigd. Onze nieuwe natuur gestart. Onze wilskracht die het niet lukte, werd vervangen door de kracht van de geest. En onze nieuwe schepping hoeft het niet meer zelf te doen. Hoeft het zelfs niet eens meer zelf te willen. Want wij zeggen met Jezus: uw wil geschieden, maar help ons, Heer. En de Heilige Geest leidt ons. Het oude is voorbij. Zie, het nieuwe is gekomen. Jezus heeft ervoor gebloed. Het kostbare bloed van Jezus. Tweede bloed van Jezus dat op de grond valt. Matteüs 27 vers 26. Daarop, dan is Jezus inmiddels voor Pilatus, staat Barabbas daar, liet Pilatus Barabbas vrij. Maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geeselen. We weten dat deze geeseling in ieder geval de 40 min 1 stokslagen inhoudt. En dat was niet zo'n stokje, dat was een hele vervelende stok, waardoor je rug helemaal open en kapot ging. Jezus werd daar letterlijk, zijn rug werd daar kapot geslagen. En het bloed van zijn rug kwam op de grond. Jesaja 53 zegt het zo, vers 4 en 5. Hij was het die onze ziekte droeg, die ons lijden op zich nam. Om onze zonde werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. De straf die hij onderging, bracht ons vrede. En zijn striemen brachten ons genezing. In een van de Bijbelvertalingen staat zelfs, als dit geciteerd wordt een keer, zijn striem. Omdat het niet meer striemen waren, het was een open rug. Zo bloederig. Bracht ons genezing. Onze ziekten werden weggenomen. Want in ons bloed zaten een heleboel waarden die ons ziek maakten. En Jezus zegt: ik neem ze weg. De derde lezen we in Matteüs 27, vers 27 tot 30. De soldaten van de gouverneur namen Jezus mee naar het praetorium en verzamelden de hele cohort om hem heen. Ze kleedden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van doortakken en zetten die op zijn hoofd. Moet je je voorstellen wat daar gebeurt. Dat waren zulke dorens. Als je in Israël bent geweest, heb je gezien, dat waren niet even een kleintje, dat je zo'n cactusje thuis op staan, zo'n kleintje en dan, oeh, vervelend. Nee, dat waren echt. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. En spottend zeiden ze: gegroet, koning van de Joden. En ze spuugden op hem, ze pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem op het hoofd, op die kroon, om het er nog maar even in te rammen. Dus waar zijn gezicht al bebloed was door zweet, wat bloed werd, werd nu zijn hoofd, zijn schedel, helemaal doorboord. Door de dorens en distels, een beeld van veroordeling, beeld van de wet. Bloed op het hoofd van Jezus door de doornenkroon, het derde bloed. Wat zegt Petrus, 1 Petrus 1 vers 13? Omgord de lendenen van uw verstand. Daarmee bedoelt hij: wees heel wijs met wat hier gebeurt. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. De Bijbel zegt dat onze gedachten die van Christus zijn. Door te denken dat we niet volmaakt waren in hem, aten we uiteindelijk van die verkeerde boom. En God zegt: laat je denken nu vernieuwd worden door mij. Laat dat denken hersteld worden. Laat de dorens en distels van het oude verbond van de wet vervangen worden. Hé, wat zien we? Hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt. Door de genade. Dus wat doet Jezus daar? Die vernieuwt ons denken. De leugen in je hoofd. De spaghetti die daar kan zijn. Of de blurry. De donkere wolken die zich gevoelsmatig daar altijd ophouden. Jezus zegt, ik heb mijn bloed gegeven om je daarvan te bevrijden. Ik ben de hoge priester die niet het bloed van een ander op de grond laat vallen voor jou, maar mijn eigen bloed. En dan de vierde, samen met de vijfde plek uit het lichaam van Jezus waar bloed vandaan komt. We lezen dat heel bijzonder in Psalm 22. Dat is eeuwen voordat Jezus kwam profetisch opgeschreven. Je moet die psalm maar eens lezen. Het is echt een hele mooie psalm op weg naar Pasen. Omdat daar helemaal beschreven staat ook wat Jezus zou gaan doen aan het kruis. En vers 17 lezen we dan: honden hebben mij omsingeld. Een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Het vierde en het vijfde, waar bloed uitkwam, waren zijn handen en zijn voeten. In zijn polsen werden de spijkers aan het kruis geslagen. En zijn voeten idem dito. En het bloed kwam daaruit. Bloed uit zijn handen. Zijn handen werden doorboord. Jeremia 1 vers 16 zegt: ik zal mijn oordelen over hen uitspreken vanwege al hun kwaad. Dat ze mij verlaten hebben en reukoffers gebracht hebben aan andere goden die zich hebben neergebogen voor de werken van hun handen. Dus ze hebben hun handen gebruikt om andere goden te maken en die buigen voor elkaar neer, zou je kunnen zeggen. En God zegt, oh, je handen, ze zijn zo verziekt geraakt door de zonde, door de veroordeling. Maar ik heb je bevrijd van dode werken. Ik heb je nieuw leven gegeven. Hij kwam ons bevrijden van kwade werken. En ook dat je dan dingen doet met je handen en dat het dan niet lukt. Weet je dat God ons zijn zegen geeft. Dat je mag weten dat wat je doet, alles wat ik onderneem, gelukt, zegt Psalm 23. Dus dat is ook een beeld van dat waar je handen zo onvruchtbaar waren om dingen voor elkaar te krijgen, dat je mag weten, maar in Jezus mag ik weten dat Hij, dat zijn gunst, zijn voorspoed voor mij is. Dat is een belofte die Hij geeft. Hij heeft gebloed om jou een andere verwachting te geven. Omdat het niet langer afhankelijk is van jouw eigen werken. Bloed op de handen van Jezus. Maar ook bloed op de voeten van Jezus. Want we zagen dat ook zijn voeten werden doorboord. En waar zijn die voeten voor bedoeld? Lucas 10 vers 19. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen. En de macht over alle kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Onze voeten zijn gemaakt om heerschappij te veroorzaken. De vijanden zijn bedoeld als een voetenbank onder de voeten van Jezus. Een voetenbank onder onze voeten, omdat we één zijn met hem. Onze voeten, waarvan Efeze 6, de wapenrusting, zegt: wij hebben sandalen aan die de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede zijn. Dat is precies hetzelfde. Wat is je voeten zetten op de vijand? Dat is het goede nieuws verspreiden. Dat is getuigen van Jezus. Getuigen van de hoop. Dat is dus ook in je hart geloof vinden dat de kracht van Jezus groter is dan de onmacht om je heen. Dan de druk die de wereld geeft. Dan de sleurende kracht van je verleden of de angst voor je toekomst bij je teweeg kan brengen. Omdat je door dat bloed van Jezus ziet, de duivel is verslagen. Maar hij heeft mij daarboven uitgetild en daarom mag ik goed nieuws vertellen. Over wie ik ben in hem. Over de bloedwaarde die ik nu heb, dankzij Jezus. Een volmaakt, perfect kind van God. Niet in eigen kracht, maar dankzij het bloed van Jezus. We hebben er vijf, nog twee te gaan. En deze is onwaarschijnlijk eigenlijk. Ik had deze eigenlijk nog nooit zo gezien. In Jesaja 53 vers 5 staat: om onze zonde werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. En als je daar dan die woorden doorboord en gebroken gaat bekijken, dan staan daar twee Hebreeuwse woorden. De eerste lijkt trouwens op een Arabisch woord, maar dat is een heel ander woord. Halal en daka. En halal betekent in het Hebreeuws verwaarloosd, vermoeid, verontreinigd, verminkt. En daka, gebroken of crushed, in stukken gereten, ontwricht. En iemand die zich heeft gebogen over de betekenis van die woorden in relatie tussen wat er in Jezus' lichaam gebeurd moet zijn, die zei, wat dat eigenlijk beschrijft is dat Jezus innerlijk compleet uiteen werd gereten. Dat zijn organen, spieren, alles wat erin is, bloedde. Dat alles stuk ging. Dat hij letterlijk kapot is gescheurd, verbroken is, gecrushed is. Dit is misschien wel het meest heftige omdat je het niet ziet. Zoals het meest heftige wat wij heel moeilijk kunnen laten zien, vaak diep verborgen zit en er moeilijk uitkomt, zegt Jezus, het meest heftige, dat is het minst zichtbaar. Maar daar heb ik gebloed. En het viel op de grond om daar voor ons een eeuwige verlossing te krijgen. En de diepste pijn waar niemand bij kan, kan Jezus bij. Want hij werd verbroken, hij werd ontwricht, hij werd gecrushed voor jou en voor mij. Omdat hij niet alleen de buitenkant wil oppoetsen. Hij wil de binnenkant vernieuwen. Hij komt tot de kern. Jezus bloedde inwendig. Hij maakte ons heel door zijn kostbare bloed. We zijn een nieuwe schepping. Efeze 1 vers 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de overtredingen. Want er stond, om onze zonde werd hij doorboord. Om onze wandaden werd hij gebroken. Dat was de reden. Dat is ten diepste de reden, lieve mensen, dat we zo kapot zijn gegaan. We kunnen mensen de schuld geven, ons verleden, en dat klopt allemaal wel. Maar de diepste laag waarom we gebroken zijn, is vanwege onze zonde. Vanwege onze wandaden. Je kunt je leven lang alles en iedereen de schuld geven. Je kunt ook jezelf de schuld geven. En God zegt, het zal allemaal wel. Maar zullen we de schuld aan Jezus geven? En zullen we zeggen, wij hebben de verlossing in hem door zijn bloed, namelijk de vergeving van onze overtredingen. Die hebben we, die hebben we. En daarom, omdat dat bloed vanuit zijn binnenste op de aarde is gevallen. Het bloed van de hoge priester, dat ons voor eens en voor altijd zou reinigen, mogen wij weten. Wij kunnen uitzien naar innerlijke genezing. Naar compleet herstel. Jezus heeft daar niet voor niets gebloed. Hij deed het voor jou en voor mij. Hebreeën 10 vers 10 zegt, op grond van zijn wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Voor eens en altijd. Wauw. Wauw. En dan de zevende keer dat Jezus bloed de aarde viel. Johannes 19 vers 33, 34. Toen de soldaten bij Jezus kwamen en zagen dat hij al gestorven was, braken ze zijn benen niet. Maar één van de soldaten stak met een speer in zijn zij en er kwam bloed en water uit. Jezus bloedde leeg. Toen hij gestorven was, werd er een speer door zijn longen en zijn hart gestoken om te checken of hij echt dood was en om het definitief te maken. En medisch gezien gebeurt er op dat, voor die tijd het volgende. Als je sterft, zakt het bloed naar beneden en daarboven water wat lichter is, dat komt daar bovenop te zitten. Op het moment dat je dus iemand zo in zijn hart steekt, komt eerst het bloed eruit en dan het water. De zevende keer dat het bloed van Jezus en de laatste keer de aarde bereikte, ging er water overheen. Water is behalve een beeld van oordeel in de Bijbel, als het negatief bedoeld is, een beeld van twee dingen. Het is een beeld van het woord van God. En het is een beeld van de doop, van het nieuwe leven. Toen de hoge priester 7 keer het bloed op de grond had laten vloeien, kon het water van ons nieuwe leven erop. Toen hij riep, het is volbracht, En, letterlijk zijn laatste bloed vanuit zijn hart de aarde bereikte, konden jij en ik het koninkrijk binnengaan. En opstaan in een nieuw leven. Gestorven in zijn dood. En opgestaan in zijn opstandingskracht. Dat is wat hier gebeurde. Openbaring 12 vers 10 en 11 zegt: toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden. En de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hem dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. En zij hebben hem, dankzij het bloed van het lam, het bloed, en dankzij hun getuigenis, het water van de doop, overwonnen. Wij hebben hem overwonnen, lieve mensen. Ik heb het rapport van jou en mijn bloed meegenomen vandaag. En daar staat op, onderaan, dat alle waarden gecheckt zijn. Overwonnen. Gefeliciteerd. Het is helemaal goed met u. U hoeft zich geen zorgen te maken. Want het bloed van Jezus heeft het volbracht. En het bloed is voorbij. Hij geeft overwinning over de dood. En wij hebben eeuwig leven. Het bloed kwam uit zijn hart. En dat is precies de plek waar het begon. Toen hij zag dat we zijn redding nodig hadden. Het kwam vanuit zijn hart. Zijn liefde komt uit zijn hart. Het kostbare bloed van Jezus is kostbaar omdat Jezus kostbaar is. Maar is zeker ook kostbaar omdat God daarmee laat zien hoe kostbaar wij zijn voor hem. Het feit dat hij zijn eigen zoon voor ons over had en hem het volmaakte offer liet brengen, is daar het perfecte bewijs van. En toen ik in aanloop naar deze boodschap in de Bijbel bezig was met kijken naar wat brengt het bloed van Jezus ons allemaal, kwam ik op zo'n indrukwekkende lijst uit. Dan zou de preek nog veel langer zijn geworden als we daar allemaal stil zouden moeten staan. Maar die woorden, deels hebben ze natuurlijk overlap met elkaar. Maar zullen we gewoon even het lijstje bekijken? Zullen we gewoon even het lijstje van het bloed van Jezus, de bloedwaarden erbij halen? Zullen we die waarden eens even bekijken? En zullen we ze dan ook eens even bekijken van, hey, als wij gereinigd zijn door zijn bloed, wat zegt dit over ons? Hier, het kostbare bloed van Jezus bracht ons. Allemaal terug te vinden in de Bijbel. Verlossing, vergeving, rechtvaardiging, vrijspraak, bevrijding, genezing, verzoening, reiniging, kindschap, rust, vrede, hoop, blijdschap, herstel, heiliging, overwinning, eenheid, eeuwig leven. Tot zover het rapport van het bloed van Jezus. Tot zover het rapport van jou door hem geschonken kostbare bloed. Waardoor jij en ik gered zijn. Dankzij hem. Dit is nog eens bloedprikken, hè? Dat is toch kostbaar, lieve mensen. Dat hij dat voor ons heeft gedaan. En dat we dat mee mogen nemen in hoe wij het leven instappen. Als je 's morgens wakker wordt, je denkt, Heer, dank u wel. Wat ik ook voel, waar ik ook bang voor ben. Ik spreek het bloed van Jezus uit over deze dag. Ik kijk naar mijn kinderen, naar mijn vrienden, naar ouders en familieleden, collega's die het moeilijk hebben, die u misschien niet kennen. Ik spreek het bloed van Jezus over ze uit. Weet je wat er gebeurt op het moment dat je de naam van Jezus, het bloed van Jezus, gebruikt? Op dat moment zet je je voeten als een overwinnaar op die situatie. Til je mensen op uit de put waar ze in gevangen zitten. Weet je dat er mensen zijn geweest die zo voor jou hebben gebeden? En dat je daarom hier zit? Reken maar dat de naam van Jezus is uitgeroepen over jouw bestaan. En reken maar dat we verbaasd zullen zijn. Wat we later in de hemel gaan zien. Als God met ons gaat kijken naar de kracht van zijn woord. De kracht van zijn bloed in ons leven. Dat we dan verrast zullen zijn, verbaasd zullen staan. Over de enorme uitwerking die onze woorden en onze gebeden hebben gehad. Met grote verwachting mogen we daarom leunen op, steunen op, vertrouwen op het kostbare bloed van Jezus. Amen.
Amen.
Amen. En zo gaan we samen het avondmaal vieren. En we doen dat aan de hand van Matteüs 26, vers 26 tot 30. Daar lezen we, toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit, gaf hun de beker met de woorden, drink allen hieruit, dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond, dat is het nieuwe verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. En hierna staat er detail. Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. En dat is waar we begonnen vandaag. Dat is waar Jezus voor het eerst ging bloeden. Dus als wij dit nemen, dan nemen wij dit met alle liefde voor onze koning. Die voor ons gebloed heeft. Maar dat we mogen weten, we zijn vrij, we zijn vergeven. Het oordeel is weggenomen door hem. En alles wat we nodig hebben, zit in het bloed. De waarden zijn perfect. En onze hoop mag daarop gevestigd zijn. Zo nemen we het. Zeggen we, Heer, dank u wel voor uw lichaam dat voor ons verbroken is. Dat verbroken heeft na vandaag een nog diepere betekenis. Als we beseffen dat het echt innerlijk bij u ook compleet gebeurde. Alles wat wij nodig hebben, bent u komen brengen. Volkomen verlossing. Dank u voor uw lichaam. Dank u voor uw gezondheid. Dank u voor innerlijke genezing. Dank u voor herstel in alle opzichten. We eren uw volbrachte werk en we ontvangen het. In Jezus' naam. Amen. De beker. Perfect bloed. Kostbaar bloed. Genezing, herstel, verzoening geschiet door het bloed. Dat je maar mag weten, als je dit drinkt, dankzij het bloed, is het goed. Amen. Dank u, Jezus.